Ik zeg altijd van als je naar de kerk komt, neem ook een notitieblok mee en ga dingen lekker noteren. Of op je mobiel, of op je tablet, wat je ook voor device je ook hebt. Vroeger, ja, klinkt misschien heel oud. Weet je, toen ik net tot geloof kwam en ik ging naar de kerk. Weet je, ik deed alsof ik de enige persoon was in de kerk. En dat ik gewoon dat. En ik wilde. Ik heb zo'n honger om te leren van Jezus. En als je zo open staat en je gaat zo naar het huis van God, dan zal je altijd iets leren. Amen. En ik wil je gewoon van harte welkom heten. En ook uitdagen dit jaar, in 2024. Weet je, geestelijk groei, dan moet je gaan. Dat is een keuze die je moet maken. Dat is geen gave. Geestelijk groei is geen gave. Het is iets waar je in moet gaan wandelen. En vanmorgen wil ik met je gaan spreken over het verschil tussen dode werken en levende werken. Wie wil hier vanmorgen levende werken doen? Wie wil hier vanmorgen levende werken doen? Want wij dienen een levende God, ja toch? Nee, ik denk dat de hele preek gaat wandelen hier, zeg maar. Omdat iedereen zit hier omheen. Dus ik ben bij mijn route, moet ik even hier vinden. Dus misschien dan volgende keer Maarten van die witte lijnen kunnen plaatsen, zeg maar. Jongen, zeg maar. Mooi man, prachtig. Oké. Hey, vorig jaar, of in 2022, werd ik gevraagd door de landelijke beweging van Pinkster en Evangeliegemeente om een onderzoek te starten, om een onderzoek te leiden van allemaal christelijke onderzoekers, professionals. Een jaar lang om alle Pinkstergemeenten en Evangeliegemeenten en ook charismatische gemeenten om zeg maar een onderzoek te doen. Hoe kijken christenen eigenlijk naar Jezus? Hoe kijken christenen eigenlijk naar Jezus? En een van de vragen die werden gesteld was onder andere: Welke grootste afleiding ervaar jij in je relatie met Jezus? Dat je afgeleid wordt van Jezus. En ik heb het ook gepresenteerd ook op opwekking vorig jaar in een seminar. Maar nummer één, een van de grootste afleidingen die christenen in evangelisch, pinkster en charismatisch Nederland ervaren. De grootste afleiding, op nummer één, luister, is te druk zijn. Te druk zijn. Dat je zo druk bent dat je geen energie meer hebt om God te aanbidden in je leven. Geen energie meer hebt om naar het huis van God te gaan. Luister. Het is niet vader, zoon en YouTube. Hé, hey, ze lachen hier. Vind je dezelfde humor? Ik hou van jullie. Het is Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, toch? Vader, niet Vader, Zoon en YouTube. Nummer twee, grootste afleiding. Social media, livestream, televisie. Nummer twee, grootste afleiding in Nederland. We zijn een jaar lang, hebben wij honderden christenen geïnterviewd. Nummer drie, zorgen. Zorgen maken. Grote afleiding. Dus één is te druk. Twee, social media, livestream, Netflix, weet ik veel wat allemaal. Nummer drie, zorgen. En bijna helemaal onderaan, want die vraag heb ik ook meegenomen in die landelijke enquête, van die moet erin. Maar bijna helemaal onderaan, geestelijke strijd. Dus ik zei tegen die groep, het team van onderzoekers, professionals, dat is hun beroep om te onderzoeken, enquêtes te maken. Ik zei tegen deze wederomgeboren mensen, die onderzoekers, jongens, volgens evangelisch, pinkster en charismatisch Nederland, is de duivel niet meer actief in Nederland. En ze keek me aan. Of de Satan is zo goed bezig dat we het niet meer herkennen als geestelijke strijd. Hoort u wat ik zeg? Dat we het niet meer herkennen als geestelijke strijd. Ik zei het ook tegen, in opwekking zei ik het ook. In die volle tent. We hebben opnieuw een openbaring nodig. Maar het verschil is tussen levende werken en dode werken. Ik wil met je gaan lezen uit Hebreeën. Hebreeën 9, ga er maar naartoe. Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 14. Waarin de schrijver van de Hebreeënbrief als het ware uitlegt wat verschil is tussen levende werken en dode werken. En hij schreef naar allemaal religieuze mensen die dachten dat ze goed bezig waren. Die naar de tempel gingen en allerlei dieren gingen offeren. En ze dachten dat dat juist de weg was. Maar uiteindelijk schrijft zo de schrijver van de Hebreeënbrief: het zijn allemaal dode werken. Je moet je niet zo vestigen op die natuurlijke tempel. Er is een nieuwe tempel. En die tempel, dat ben jij en ik. Dat is het huis van God. En de ingang en de weg daarnaartoe is door Jezus Christus. Het bloed van kalveren en runderen schrijft als het ware deze man die Hebreeënbrief heeft geschreven. Die schrijft van, weet je, dat maak je alleen maar aan de oppervlakte, maakt het rein. Maar als we vanmorgen gaan luisteren naar het bloed van Jezus doet geen oppervlaktewerk, maar doet een dieptewerk. En er staat hier in Hebreeën 9 vers 14, en hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten, zeg geweten, uw geweten reinigen van dode werken. Uw geweten reinigen van dode werken. Om wat? Om de levende God te dienen. Ons geweten is als een systeem wat overtuigt wat goed of slecht is. Maar besef je dat ons geweten onder invloed staat van deze wereld? Van de dingen die je hoort op je werk, op de televisie, op internet. We hebben het niet eens door, maar we staan erbij. Maar ons geweten wordt gedeprogrammeerd door de wereld. En we denken dat wij goed bezig zijn, maar uiteindelijk maken we onszelf kapot in ons leven. Want dode werken brengt de dood voort. Ik heb gezegd in de andere kant van Nederland, Oost-Groningen, kom niet meer naar mij toe als je wil vragen, mag ik wel of niet roken van de kerk, bijvoorbeeld. Ken je die vraag? Mag ik wel of niet roken van God? Mag ik wel of niet roken van de kerk? Weet je, kom alsjeblieft niet naar me toe. Weet je wat mijn advies altijd is als mensen naar me toe komen om met deze vraag? Dan zeg ik, dan moet je niet bij mij zijn. Ga naar je huisarts. Neem je pakje sigaretten mee. En leg je pakje sigaretten op het bureau van je huisarts. En kijk je huisarts recht in de ogen aan. En vraag hem, terwijl je recht in de ogen aankijkt. Huisarts? Ik heb een vraag. Ja? Is roken slecht voor mij of niet? Die huisarts die kijkt je aan. Die kijkt naar je pakje sigaretten. Waar mijn koeienles op staat. Roken is dodelijk. Hij kijkt jou weer aan. Hij doet zijn bureau open. Pak een klapblok en notitie. 3 maal pilletjes per dag. En een receptie naar Hans Anders. Ja. Ja, ik ben heel simpel. Ik ben heel eenvoudig. Als je kinder naar je toe komt, vader, moeder, en die wil vragen, pap, mag ik GTA spelen? De ouders kennen het wel. Je 8-jarige zoontje. Mag ik GTA spelen? Dat is een super gewelddadig spel. Dan moet je vragen, wat staat er op de achterkant van die hoes? 18. Het mag niet van koning Jezus, nee, het mag niet van koning Alexander. Het probleem, ga maar naar hem toe. Ik ben heel simpel. Ik ben heel duidelijk. Weet je, de fariseeërs kwamen bij Jezus met een overspelige vrouw. En ze wilden haar stenigen. En in hun geweten dachten dat ze goed bezig waren. En dan kun je lezen Johannes 8 vers 9. En ze namen die overspelige vrouw mee naar de Heer Jezus. Omdat zij dachten dat zij volgens de wetten, dat ze volgens de wet van Mozes goed bezig waren. En terwijl ze naar de Zoon van God gingen. Jezus de Messias die de levende God diende. En terwijl ze bij hem waren. En ze dachten dat ze goed bezig waren in hun geweten. Zei Jezus heel eenvoudig wie de eerste steen heeft werpen. Wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Halleluja. En het staat er letterlijk in Johannes 8 vers 9. En toen zij in hun geweten overtuigd waren. Dat staat er letterlijk. Toen ze in hun geweten overtuigd waren. Ze kwamen in contact met die levende God. En Jezus drong dwars door hun geweten. Wat vol is van dode werken. En toen ze in hun geweten overtuigd waren. Staat in de herziene vertaling. Johannes 8 vers 9. Gingen ze één voor één weg. Ging ze één voor één weg. Wanneer heb jij voor het laatst je geweten gereinigd met het bloed van Jezus? Je hebt een reset nodig. Want geloof me, als jij je geweten laat reinigen met het bloed van Jezus, dan ga je de wereld anders zien. Je gaat je broer en zus ga je anders zien. Je gaat de gemeente ga je anders zien. Je gaat het woord van God anders zien. Ik ben geboren, toen ik geboren was. Ik groeide op in een gezin waar heel veel verdriet en pijn was. Mijn ouders gingen scheiden toen ik 7 à 8 jaar oud was. Ik ging toen bij mijn moeder wonen. En niet lang daarna overleden ze beiden. Mijn vader overleed toen hij 43 was. En mijn moeder overleed toen ze 48 was. En toen ik tot geloof kwam op mijn 18e, ik had totaal geen goed beeld over gezin, over familie. En toen ik in de bediening ging, een paar jaar later, dankzij broeder Jaap en Zwaantje Kooi, zo Zwaantje Kooi, zij zijn mijn geestelijke ouders, ze namen me mee in de bediening. En op een gegeven moment kregen we kinderen, Levi en Luca, ze waren hier de vorige week, allebei dienen ze Jezus. Maar toen onze kinderen kregen, ik had geen goed voorbeeld. Ik wist het echt niet hoe het moest. Maar wijze mannen en vrouwen Gods in mijn omgeving zeiden tegen mij, Willem, weet je wat als je als eerste moet doen als ouders zijnde? Bedek elke dag jouw kinderen onder het bloed van Jezus. Want als jij je kinderen bedekt onder het bloed van het lam, dan is daar een grote uithangbord in de geestelijke wereld wat tegen de dood en tegen de wereld zegt. En hier blijf je vanaf. Dit is mijn huis. Zoals de Israëlieten, zeg maar, het bloed van de Pesachlam, zeg maar, aan de deurposten moesten bestrijken voordat ze het beloofde land binnengingen. En de dood kon daar gewoon niks doen. Ik zal je één ding zeggen. Als jij elke dag, ik heb elke dag toen ze thuis waren, en nog steeds, nu ze ook uit huis zijn, ik bedek ze elke dag onder het bloed van de lam. En daarmee maak ik een statement in de geestelijke wereld, namelijk dood. Je hebt geen zeggenschap in mijn omgeving. En natuurlijk, mijn kinderen moeten hun eigen keuzes maken in hun leven. Dat snap ik. En als ik voor familieleden bid, dan doe ik het precies hetzelfde. En als ik naar hun luister, als ik naar hun verhalen hoor, dan denk ik soms, jongen, je moet eens weten waarom jij hier nog staat. Waarom jij nog leeft. Waarom jij nog de zuurstof inademt die je vandaag de dag doet. Dat komt omdat ik het bloed van de lam over jouw leven bid. Bekeer je. Kom tot Jezus. Elke avond doen wij dat. Ook als ik op zendingsreis ben. Helemaal. Helemaal. Als ik op reis ben. Helemaal. Lieve mensen, Jezus gaf zijn leven aan het kruis voor ons. En het bloed stroomde van het kruis naar beneden. Genade is vloeibaar. Genade is zichtbaar. Genade kan je aanraken, want het is het vloeibare bloed van Jezus Christus wat is gaan vloeien aan het kruis. En ik zeg je één ding, je bent een nieuwe schepping vanaf het moment dat je tot geloof komt. Maar je bent niet alleen een nieuwe schepping, maar ik zal je ook tegen jou zeggen, lieve broer en zus, er stroomt ook nieuw bloed door jouw aderen heen. Want Jezus is overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen. En ik zal één ding tegen jou zeggen. Er stroomt overwinnaarsbloed door jouw aderen heen. Jij behoort niet meer onder de eerste bloedlijn van de eerste Adam. Jij behoort tot de bloedlijn van de tweede Adam. De opgestane Heer. Op een gegeven moment is dat zo'n komisch verhaal. Echt waar, lachen. Joh. Twee koningen, één. Daar is daar de koning van Israël viel van zijn balkon af. Waarom, weet ik niet. Waarschijnlijk leunde hij een beetje te ver voorover. En hij viel naar beneden. Ahazia, hij viel naar beneden. Roept zijn knecht bij zich. En hij zegt tegen zijn knecht. Man, ik ben zo ziek. Zullen we even Baal Zebub eventjes raadplegen? Baal Zebub. Dat is in 2 Koningen 1 vers 2 en 3 kunnen lezen. Baal Zebub. Dat is een bijnaam van de Satan. En Baal Zebub betekent letterlijk de heer van de vliegen. Dus hij viel van beneden, de koning van Israël, zegt tegen zijn knecht, we moeten de heer van de vliegen moeten we gaan raadplegen. En op een gegeven moment, dat raakte God zo enorm, dat hij tegen de profeet Elia zei, is er geen God in Israël om raad te plegen? Dat hij naar de Satan gaat? Ik wil je nu voor morgen een hele diepe les leren. De les van de biobak. In de zomer. Dan zie je biobak open. Advies, doe je mond, hou je mond dicht. En de vliegen komen op je af. Baal Zebub, de heer van de vliegen. Luister. Vliegen komen alleen op dode lichamen af. Vliegen komen alleen op rottend vlees af. Als je nog jong bent, je wil experimenteren, pak gewoon een hamburger uit de vriezer. Doe het gewoon eventjes een maandje in de badkamer. Baal Zebub. Maar als het bloed van Jezus door je aderen stroomt en je bedekt jouw kinderen elke dag onder het bloed van het lam, dan zeg je tegen de dood, ga weg. Je hebt geen recht. De priesters moesten elke dag, moesten zij, toen de tempel er nog was, en ze brachten offers, ze moesten elke dag, moesten zij in de tempel, en moesten alle heilige voorwerpen besprenkelen onder het bloed. Zo moet jij als priester van het huis, en als jij alleenstaande bent, dan ben je ook een priester van het huis, jij moet je heilige voorwerpen elke dag bedekken onder het kostbare bloed van het lam. Jouw heilige voorwerpen zijn jouw kinderen. Jouw heilige voorwerpen is jouw stille tijd. Jouw heilige voorwerpen is jouw aanbidding. Jouw heilige voorwerpen is jouw Bijbel. Is jouw toewijding en jouw liefde en jouw passie voor Jezus. Jouw heilige voorwerpen is jouw roeping, jouw bestemming die God jou heeft gegeven. Jouw heilige voorwerpen zijn jouw gaven en jouw bediening die God jou heeft gegeven. En je moet ze elke dag besprenkelen onder het bloed van de lam. Want als je het besprenkelt onder het bloed van de lam, dan zeg je als het ware, Jezus is overwinnaar. Hij is Heer. Hij is koning. Er stroomt overwinnaarsbloed door je aderen. Je bent een nieuwe schepping. Romeinen 5 vers 5. Schrijf het maar op. Allerlei teksten komen even nu naar beneden. Romeinen 5 vers 5. Er staat daar. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God uitgestort wordt in onze harten door de Heilige Geest. Wiens liefde? Van God. Dus met de Heilige Geest komt ook de liefde van God in je leven. En de liefde van God is jouw schat wat je hier op aarde hebt gekregen als kind van God zijnde. Want die liefde werkt als een magneet. Het is zijn liefde. En als je die liefde toestaat in jouw leven, dan werkt het als een magneet. Het trekt jou naar de dingen van het koninkrijk. Zijn liefde, niet mijn liefde, want mijn liefde, wow, ik kom tekort. Maar zijn liefde, door zijn geest, in onze harten. Het trekt mij, zijn liefde trekt mij naar zijn huis. Zijn liefde trekt mij naar zijn bid, naar de bidstonden. Zijn liefde trekt mij naar de atmosfeer van de aanbidding. Zijn liefde trekt mij naar mijn broer en zus. Zijn liefde, lieve mensen. Trek mij naar mijn binnenkamer en doe ik voorbeden zijn liefde. Wat moet je straks zeggen als je in de hemel bent? Heb je ooit ons nagedacht? Ik heb ons nagedacht, wat zal ik als eerste zeggen tegen de Heer Jezus als ik in de hemel ben? Eén ding heb ik ontdekt. Ik kan niet zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. Want dat is te laat. Dat is te laat. Want jouw leven hier op aarde moet één getuigenis zijn van zijn liefde in jouw leven. Je kan het niet zeggen pas in de hemel, Heer Jezus. Je kan beter dan een opwekkingslied gaan zingen of zo. Ja, echt waar. Pak een gitaar of een harp die in de buurt is. Ga dan zingen. Maar alsjeblieft, ga niet zeggen, Heer. Want jouw getuigenis moet het bewijs zijn. Dat de liefde van God in je hart is uitgestort. Ik ben een beetje radicaal. Ja? Vind je dat goed? Ja? Oké. Wij kunnen niet mensen in beweging brengen. Kunnen we niet. Ik kan niet mensen in beweging brengen. Huh? Pastor William kan geen mensen in beweging brengen? Nee. Dat kan ik niet. Maar ik weet iemand die ons in beweging kan brengen. Als jij gevuld bent met zijn liefde. En zijn liefde wordt uitgestort in jouw hart. Dat kan er niet anders. Dat kan er niet anders. Dan kom je in beweging. Dan ga je geven. Dan ga je dienen. Als je bij Jezus komt, de verrezen opgestaande Heer, oh, dan kom je in beweging. Weet je wat mijn motto is in mijn leven? Oh, heel simpel. Ik ben een hele simpele broeder. Mijn motto in mijn leven is dit. Heer, ik ben beschikbaar. Als u ergens bent en u heeft hulp nodig en u kunt niemand vinden. Heer Jezus, u kunt echt niemand vinden en ik ben toevallig daar in de buurt. En u hebt echt goed gekeken, Heer. Want u weet van mijn beperkingen. En u hebt echt goed gekeken, u kunt echt niemand vinden. Dan wil ik tegen u zeggen, op mij kunt u altijd rekenen. Ik zeg ja. Het zal misschien wel even wat stotterend zijn, klunzig. Maar ik doe het voor Jezus. Ik doe het voor Jezus. Dus je moet je geweten reinigen met het bloed van de Lam. En ten tweede, ga naar Romeinen 8. Romeinen 8, oh dit is zo mooi. Romeinen 8. Je moet denken in de geest. Romeinen 8. Ik heb begrepen dat Rick die doet een studie over Romeinen. Oh, als ik tijd had, dan was ik daar naartoe gegaan, maar Romeinen 8 is een fantastische hoofdstuk over denken en leven in de Heilige Geest. Romeinen 8. Ik citeer uit de herziende Statenvertaling. Dus als het even ietsje afwijkt, geeft niks. Romeinen 8, vers 1. Nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is geen vloek, er is geen oordeel, er is niks over jou. Want je bent vrij. Vers 2, want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos dat hij was, door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante aan het zondige vlees gelijk. Omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Met andere woorden, dat Satan en de zonde kan soms als een inbreker proberen binnen te komen in ons leven. En we hebben het zelf niet eens door. En als we in de spiegel kijken, dan hebben we het zelf niet eens door. Maar als we naar Jezus kijken, dan laat Jezus zien de strategieën van de Satan. Hij heeft de inbreker geïdentificeerd. Vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 5, want het denken van het vlees, want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. En zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Vers 6, het denken van het vlees is de dood. Het denken van de geest is twee dingen, leven en vrede. Vers 7, het denken van het vlees is vijandschap tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, komma, en kan dat ook niet. En vers 8, en zij die naar het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Je doet geen plezier aan de Heere als je in het vlees leeft. Vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Althans, als de geest in u woont. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood, zegt de Bijbel, vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En de volgende vers. En als de geest van hem, dit moet je horen. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door de geest die in u woont. Oh. Ik ga dat plakken aan de spiegel, zeg maar, van mijn badkamer. Nou, ook al ben ik 95, heb ik twee kunstheupen, zeg maar, in mijn lichaam. En ik ga die tekst lezen. Dan weet ik van in mij woont de opstandingskracht van Christus. En ook al kraakt mijn lichaam, er stroomt overwinningsbloed. Doe mijn adem, want ik ben een nieuwe schepping. Ik ga niet meer dood. Ik krijg straks een nieuw jasje. 2x2. Ja. En dan vers 12. Oh, dit moet je wel highlighten, dit is zo mooi. Dit is een openbaring. Wel nu, broeders en zusters. Dit is zo krachtig. Dit zet je leven op de kop. U bent aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Ik hoop dat dit een beetje daalt. Dus als je vlees zegt, William, vader, zoon en YouTube. Zeg dan de belangrijkste woorden die jij allereerst moet leren als discipel van Jezus. En weet je wat het is? Nee! Nee! Het is vader, zoon en heilige geest. En die gaan naar het huis van God. Daar is een geest. Het moet landen. Ik weet het. Het is makkelijk om te zeggen, hè? Ja, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Deze mooie bruine kleurtje, William, dat is een tempel van de Heilige Geest. Ja, dat is makkelijk. Nee, het gaat veel dieper. Want de Bijbel kijkt naar het mens als een holistisch wezen. Je bent een eenheid. Weet je wat dat wil zeggen? Niet alleen jouw lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Maar ook jouw karakter is het tempel van de Heilige Geest. Dat is next level. Luister, ik ga nog verder. Zelfs jouw identiteit is een tempel van de Heilige Geest. Als je dat pakt. Jouw karakter. Het zou toch heel makkelijk zijn. Ja, mijn lichaam is een tempel. De stoffelijke, nee. In de Bijbel is een lichaam staat voor alles. Voor alles. Jezus gaf niet zijn stoffelijk leven aan het kruis. Hij gaf zichzelf helemaal volledig aan het kruis. Even kijken waar ik gebleven was hoor. 13, hè? Ja. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En dan dit. Oh, dit mag ik ook wel highlighten. Ja, echt wel. Ik vind het zo mooi. Maar als u door de geest de werkingen, zoals in de Grieks staat, praxis, de werkingen van de lichaam dood, zult u leven. Weet je, God vraagt niet eens van jou om jouw zondige patronen, jouw zondige gewoonten, jouw vleeslijke strijd in eigen kracht te overwinnen. God vraagt het niet van jou. Romeinen 8 vers 13 zegt, je kunt het alleen doen door de Heilige Geest. God zegt, geef het op. Je hoeft het niet eens te doen uit eigen kracht. Maar besef dat jij een tempel bent van de Heilige Geest. En dat overwinnaarsbloed stroomt door je aderen heen. En dat Christus de deur is naar de tegenwoordigheid van God toe. En laat jouw tempel, jouw identiteit, jouw karakter, jouw wezen vullen met de Heilige Geest. En ik zal je zeggen, dan zeg je tegen de dood, tegen verslaving en tegen zonde, zeg dan, nee, niet hier. Vers 14, we gaan even verder. Ik ben dan toch bezig. Want zoveel die door de geest van God geroepen zijn, die zijn zonen van God. In de NBV staat hier kinderen, maar in de Griek staat hier huios technon. Nou, in ieder geval, het heeft te maken dat je een volwassen persoon bent. Vers 15, want je hebt niet opnieuw ontvangen een geest van slavernij die door angst leidt, maar je hebt ontvangen een geest van aanneming tot kinderen, door wie wij roepen, Abba Vader. Als jij God ziet als een vader, als jij, lieve broer en zus, God belijdt als een vader, dan zeg ik je één ding, een vader heeft een gezin. En jouw belijdenis, jouw proclamatie heeft alleen waarde als je ook zijn gezin aanvaardt, zijn familie aanvaardt. Want hij is vader en wij zijn met elkaar zijn zonen en dochters. Je hoort bij een familie. En ik vind het zo fantastisch dat we vorige week ook door jullie allemaal zo welkom zijn geheten. Dank je wel daarvoor. Echt, en die pastijtje naar dienst. Oh man, man, man. Tjonge, jonge. Echt joh. Gesalfd man. Echt. Vorig jaar november in Winschoten hadden we een evangelisatiedienst. We kerken in een voormalige Aldi-pand, 2000 vierkante meter in het centrum van Winschoten. Hebben voor €250.000 uiteindelijk kunnen kopen. Evangelisatiedienst kwam in 2015 bij mij van, William, we hebben een nieuw evangelisatiemiddel om mensen te bereiken in de kerk. Winschoten telt 16.000 inwoners. En ze kwamen mij toe met een bakje snert. Wie van jullie weet wat snert is? Ja, ik zie wel niemand hier. Nee, hier bijna niemand, Natasja. Dat is ertensoep. Als je daar een lepel in doet, dan staat er recht overeind. Dus ik zei, wat is dit? Snert. Wat? Ik zei, wacht maar, zei ze. Hey, evangelisatie. Doe deze wat gebakken uitjes in. Sambal oelek. In de ertensoep. Ik zo... Werkt dit? Ja, dit werkt. Echt waar? Geen bami-soep? Geen soto? Geen roti ayam? Nee, niet, nee. Babi-pangen ook niet, nee. Pastijtjes ook niet, nee. Spekhoek ook niet, nee. Snert. Doe maar. Vorig jaar november... Eerste maandag, jaarmarkt in Winschoten. Ons evangelisatieteam, ze begonnen in 2015. En nu vorig jaar hebben ze 400 liter snert gemaakt. Verse snert, hè? Met worst erin en alles erin. Ik weet wat ze allemaal erin doen. Alles wat dood is, doen ze erin. Bijna 1800 man. Vooral die dag, één dag naar binnen, op snert te eten in de grote zaal, waren gepromoot. Als je gaat eten, hebben we ook gelijk live muziek. Het was gewoon krachtige aanbiddingsmuziek, lieve mensen. En ik liep daar rond, ik schok daar een beetje rond, bidden voor de mensen, praten met de mensen. En toen zei de Heilige Geest, William, weet je nog dat je gebeden hebt? Dat 10% van de stad in de kerk zou komen. Huh? Ja, snert hè? Ik stond stil. Ja. Ik kon niks zeggen. Ik werd bewogen in de geest. En ik zei, dank u Jezus. Wat u met snert kan doen. Als ik later een boek ga schrijven, noem ik hem snert. Sleutel tot opwekking. Het wordt een bestseller, echt waar. Echt waar. Ik ga er geld voor vragen, deze keer niet gratis. Echt waar, dit wordt echt een bestseller. Echt jongens, echt joh. Echt, mensen die worden er gewoon aangetrokken. Ja, maar dat kan God doen, wist je dat? Ja. We gaan eventjes verder, we zijn bijna klaar. Romeinen 8, vers 16. Want zijn geest getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn. Hoor je wat ik zeg? De Heilige Geest spreekt vanmorgen tot jou en zegt tegen jou, je bent een kind van God. Je bent een kind van God. Dat zegt hij tot jouw geest. En jouw geest die ontvangt dat en die zegt, amen, ik ben een kind van God. Luister wat ik zeg. Als je ervaart in je hoofd op dit moment dat jij niet waardig bent voor God. Dat jij niet belangrijk bent voor God. Stemmen in je hoofd die zeggen, je bent geen kind van God. Je hebt geen geestelijk huis. Luister wat ik zeg. De Heilige Geest is niet de aanklager. De Heilige Geest is niet de aanklager. Dat is de duivel. Je moet je geweten reinigen met het bloed van Jezus. Weet je wat er dan gebeurt? Er stroomt leven. Het leven van Christus stroomt door jouw geweten heen. En je ontvangt leven. Weet je, de eerste mens kreeg niet een geweten toen hij nam van de kennisboom. De boom van kennis en goed en kwaad. Nee, hij had al een geweten. Maar zijn geweten werd gevoed elke dag door de levensboom. Leven. Hij diende de levende God. De Heilige Geest is nooit de aanklager. Hij praat jou niet de put in. Dat is een leugen. Laat je geweten reinigen met het bloed van Jezus. Dan zal overwinningsbloed stromen door je aderen heen. En je zult de Heilige Geest ervaren in je lichaam. En je zult denken in de geest. En de laatste, Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Het laatste vers 17. Dat wij, we zijn erfgenamen van God. En mede streepje erfgenamen van Christus. Althans, als we met hem bereid zijn om te lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, ben je bereid om die hele weg te gaan voor Jezus?